teksten uit Exodus 11 en 12 en 13. Kleine stukjes. Exodus hoofdstuk 11. Exodus 11 vers 4. En Mozes zei, zo zegt de Heere, te middernacht ga ik door het midden van Egypte, dan zal iedere eerstgeborene in het land Egypte sterven, van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de slavin achter de handmolen, ook alle eerstgeborenen van het vee. Er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer zijn zal. Maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven roeren, tegen mens noch dier, opdat gij weet dat de Heere scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. En al uw dienaren hier zullen tot mij komen en zich voor mij neerbuigen en zeggen, ga heen, gij en al het volk dat u volgt, daarna zal ik heen gaan. Toen ging Mozes in brandende toren van Farao heen. Dan hoofdstuk 12. En de Heere zei tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte, deze maand zal u het begin van de maanden zijn, ze zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt, op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk klein vee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er één nemen. Naar het aantal personen, gij zult bij het stuk klein vee rekenen met ieders behoefte. Statenvertaling draait het om en zegt dat ze rekening zullen maken met het lam. Dus niet hun behoefte, maar het lam is norm. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk klein vee moet gij nemen. Gij kunt het nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering van de gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij diezelfde nacht eten, ze zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden, rauw of gaar gekookt, in water zult gij het niet eten, slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen, wat ervan overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten, uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een paascha voor de Heere. 14. Deze dag zal u een gedenkdag zijn. Gij zult hem vieren als een feest voor de Heere in uw geslachten. Zult gij hem als een altoos durende inzetting vieren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. Zowel op de eerste als op de 7e dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Geenerlei arbeid zal daarop verricht worden. Slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. Dan verderop. Vers 29. En te middernacht sloeg de Heere iedere eerstgeborene in het land Egypte, van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de gevangene die in de kerker was, benevens alle eerstgeborenen van het vee. En Farao stond 's nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren, en er was een luid gejammer in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. Dan mogen ze weg. Dan zegt vers 43, en de Heere zei tot Mozes en aan Aaron, dit is de inzetting van het paascha, geen enkele vreemdeling mag ervan eten. En dan 13 vers 8, En op die dag zult gij uw zoon uitleggen, dit is ter wille van wat de Heere mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet des Heeren in uw mond zij. Want met een sterke hand heeft de Heere u uit Egypte geleid. Gij zult deze inzetting onderhouden op haar vaste tijd van jaar tot jaar. En nu wil ik nog graag een heel klein stukje uit het Nieuwe Testament met u lezen, uit 1 Korintiërs hoofdstuk 5. 1 Korintiërs hoofdstuk 5. Vers 6. Uw roem deugt niet, schrijft Paulus aan die gemeente. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten we derhalve feest vieren met een niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Tot zover. Het zijn die hele bekende geschiedenissen waar u vroeger al van hoorde, thuis, misschien wel kleuterschool, dat heette toen nog zo. Nu is dat allemaal groep 1 en groep 2. Misschien hoorde u daarvan op de zondagschool. Misschien hoorde u daarvan in de samenkomst, in de gemeente. En het bijzondere van de geschiedenis uit het Exodusboek is natuurlijk iedere keer opnieuw naar voren gehaald om aan te tonen hoe God zijn verlossing allemaal bewerkt. En het gevaar bestaat dat je dan een beetje afgestompt raakt, een beetje het gevoel hebt, dit weet ik al, dat had ik al, ja, dat hoorde ik al. Met andere woorden, er wordt niets nieuws aan toegevoegd en dus sla je zulke stukken over. En kun je misschien ook bij een toespraak als vanavond denken, nou ja, meer van hetzelfde of zo. Ik hoop echt dat het inderdaad meer wordt, maar niet van hetzelfde, wel van dezelfde, van onze Heer Jezus. We hebben ons al bezig gehouden de vorige keren met die plagen, die tekenen in Egypte. Tekenen waren net voor het volk van God, plagen waren net voor Egypte. Dat is het verschil in taalgebruik, maar ook heel concreet. Die 9 plagen die achter elkaar naar voren kwamen, en die 10e eindplaag, de dood van de eerstgeborene. Het laatste van de vorige keer was dat we keken naar die 3 dagen van absolute donkerheid daar in Egypte. Het was aardedonker, niemand kon van zijn plaats komen. Dat moet ook vreselijk geweest zijn. Duisternis is het meest erge wat een mens kan overkomen. Daarom heet de hel ook de buitenste duisternis. Ze hebben daar 3 dagen lang in het donker gezeten. Farao heeft Mozes ontboden, heeft gezegd dat hij wel mocht gaan, maar niet iedereen, of niet met alles. Farao werd zo boos dat hij zei, en nu weg, wel als ik je weer zie, dan is het echt afgelopen met je. Zo ging het. En Mozes zegt, inderdaad, dit is de laatste keer dat ik voor u sta. Want, en dan komt die hele merkwaardige geschiedenis van het paaslam door elkaar heen gevlochten. De laatste plaag komt na of valt samen met het paaslam. Het is heel bijzonder. Maar als u alles op een rij zet, dan zult u ontdekken dat die 3 dagen van absolute donkerheid in Egypte samenvielen met het kijken naar het lam in de huizen van de Israëlieten. Diezelfde 3 dagen. 3 dagen moesten ze het lammetje bestuderen of er een gebrek aan was. En dat viel samen. Dat was dezelfde tijd. Aardedonker in Egypte. En het merkwaardige is dat het licht was in de huizen van de Israëlieten. Nou, iedereen schudt zijn hoofd en zegt, ja, hoe dit kan, weet ik niet. Zal wel een verzinsel zijn, hoort bij zo'n mooi verhaal. Daar moet iets bijzonders aan toegevoegd worden. En dit zal ook wel een van die toevoegingen zijn. Maar het merkwaardige is, en dat zei ik de vorige keer ook al, dat als het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt, ze geen licht nodig heeft van zon of maan of ster, maar dat het lam haar lamp is en God haar licht is. En dat was toen ook al waar. In de 3 dagen van absolute donkerheid in Egypte hebben de Israëlieten naar het lam gekeken. En dat zijn hele bijzondere ontdekkingen, maar misschien was dat al helder. Hoe ook, Israël wist dat het tot een climax kwam. Egypte wist dat het tot een climax kwam. Egypte heeft zich opgemaakt voor die laatste plaag, aangekondigd door Mozes. Woedend heeft Farao gereageerd. Hij was boos en vergramd. Hij wilde niet en hij wilde niet buigen. Israël heeft zich ook gereed gemaakt voor diezelfde catastrofale nacht. De nacht waarin Israël het paaslam at, zich voedde met het geslachte lam en Egypte haar doden betreurde. Je kunt je geen groter contrast voorstellen. Er was geen huis waarin geen doden was. En niet te hard roepen dat het in de huizen van de Israëlieten anders was, want er was ook een dode. Alleen daar was het lam gestorven in plaats van. Dat is een enorme situatieschets van de wereld vandaag. We hebben deze geschiedenis niet alleen om een soort geschiedkundige bevrediging te krijgen in gebeurtenissen die ooit geweest zijn. Natuurlijk is het zo gegaan toen. Ik twijfel daar geen seconde aan. Ze hebben daar in die wereld geleefd en ze zijn misbruikt. Ze zijn als slaven mishandeld. Ze hebben het verschrikkelijk moeilijk gehad. En ze hebben tot God geroepen en God heeft een uitweg gegeven uit deze wereld, uit de toenmalige wereld, een verlossingsplan aangereikt van enorme omvang. Dat is toen gebeurd. En die tekenen, die 9 tekenen plus een eindplaag, staan model voor wat er nog gaat komen. En dat mag ik zeggen, omdat in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring, nadrukkelijk gezegd wordt dat er tekenen zullen zijn en plagen. Die plagen die in het boek Openbaring beschreven staan, komen vrijwel overeen met de plagen die ooit in Egypte geweest zijn. We kunnen daar niet omheen. En dan gaat het over de eindtijd. Dan gaat het over dat wat nog moet komen, de grote verdrukking. En dit wat hier in het boek Exodus is vastgelegd, en wat het volk Israël destijds is overkomen, dat gaat nog een keer gebeuren. Ik ben er diep van overtuigd dat dit een profetisch vergezicht is. En we hebben daar veel, veel grond voor. Toen is het zo gegaan zoals we samen lazen. Een lam in huis nemen, het lam bekijken of er een gebrek aan is, daarna slachten, daarna dat lammetje braden, met alles erop en eraan, op het vuur, niet gekookt, niet in allerlei andere vorm, dit was het, met bittere saus, lendenen omgord, staf in de hand, schoenen aan je voeten, zo hebben ze dat paaslam gegeten, diezelfde nacht. Soms was een gezin te klein, dan maar met de buren samen. Maar hoe dan ook, rekening houdend met het lam, is daar een maaltijd in die nacht gehouden. Gejammer en maaltijd. Ondergang bijna, het gevoel van dit loopt helemaal fout. En de overtuiging, dit gaat helemaal goed komen. Dat enorme contrast, dat ligt er. De Heer heeft aan die geweldige gebeurtenis van toen die 7 dagen van ongezuurde broden gekoppeld, daarover straks nog meer. De Heere heeft een geweldige verlossing bewerkt. En deze verlossing met een oordeel over de toenmalige wereld en een bevrijding voor het volk van God. Door te schuilen achter het bloed van het lam. Dit model in Exodus, vastgelegd, in onze Bijbel terechtgekomen, om ons te leren, voor ons neergeschreven, op wie de einde van de eeuw gekomen zijn, voor ons bedoeld, om het een beetje te snappen, dit komt terug, heel concreet. En we zitten daar eigenlijk al middenin. Ik kan niet zeggen dat de plagen die in het boek Openbaring beschreven zijn allemaal al bezig zijn te komen, maar het is er niet ver af. Die onreine geesten, die kikvorsen, water en bloed veranderd, enfin, van alles. U bent een beetje blij met het nieuwe regeringsakkoord misschien, en u bent blij dat daar nou ja, ook positieve broeders in de regering zijn terechtgekomen. Daar ben ik ook blij om, kan ik echt zeggen. Ik ken ze ook nog, ik ben er blij mee, ze zijn echt positief. Maar dat is geen garantie dat het hier goed gaat. Natuurlijk zullen die broeders hun best doen om het woord van God daar ook overeind te houden. Daar mag je extra voor bidden en moet je misschien ook wel extra voor bidden. Dus dat laat ik ook zo. Maar in de wereld gaat het niet goed. Die wereld die gaat kapot, die gaat stuk. Die is al stuk. En het zuchten van de schepping is al te horen op alle mogelijke manieren. Maar de agressie neemt alleen maar toe. Als ik denk aan wat er vandaag de dag aan jodenhaat gevonden wordt, dan zit ik al midden in mijn onderwerp. De haat naar de joden toe van de koning van Egypte van toen, die farao die alleen maar dat volk wilde onderdrukken, die dat volk wilde elimineren, wegdoen, ze moesten omgebracht worden, die jongetjes moesten sterven, ze moesten in de Nijl geworpen worden, er moest van alles gebeuren om in alle opzichten waar te maken, dit volk dat moet weg. Die jodenhaat was er toen en die is er nu weer. We leven wat dat betreft in de tijd van Esther. Esther is een heel bijzonder boek. Het woord God komt niet voor, dat weet u. En daar in Iran, let op hè, in Iran, vroeger, daar speelt het boek Esther, in Iran. Daar was de jodenhaat zo gigantisch, nou, het zou vandaag wel kunnen zijn, want als je ergens van jodenhaat wilt spreken, dan is het notabene in Iran. En die jodenhaat is zo groot geworden dat heel het volk op instorten stond. En dat zou inderdaad gebeurd zijn. Waren het niet dat in datzelfde boek God in één keer de knop helemaal omgooit, 180 graden om, en daar een enorme verschuiving plaatsvindt in die ene nacht waarin die koning niet slapen kan, waarin Haman niet slapen kan, waarin Mordechai niet slapen kan, waarin Esther niet slapen kan, niemand kan slapen, het volk der Joden kon ook niet slapen, ze wisten wat er stond te gebeuren, en in die ene nacht draait God het helemaal om. God die afwezig leek, die er niet was, zijn naam komt niet voor in het boek, blijkt er wel te degen te zijn. Hij zit achter de knoppen. Zo zeggen we dat vandaag. Zo, daarachter die, helemaal achterin, achter de knop. Er zijn van die grote schakelaars ook, heb ik gezien. Maar nee, wees te kijken. Maar God zit achter die knoppen. En zet die knop helemaal om. In dit Esterboek. In dit Iranboek. In dit boek waar het om de jodenhaat gaat. Die jodenhaat die neemt alleen maar toe. Toen in de dagen van farao, dit boek, Exodus, enorme haat, verschrikkelijke dingen gebeurden er. Nu voel je het, merk je het, hoor je het. Ik hield me altijd vast gisteren wat er zou gaan gebeuren in Damascus. Syrië, vriendje van Iran. Nou, als je vriendje van Iran bent, dan weet je ongeveer hoe je denkt. Wat je van plan bent, wat je allemaal aan het doen bent om die Joden echt de Middellandse Zee in te duwen. Syrië, vriendje van de Hezbollah. Nou, ik weet ongeveer wat de Hezbollah wil daar. En die willen alleen maar de ondergang van, nog steeds, het is allemaal hetzelfde. Nu, heel actueel. Toen, Exodus, was het een farao. Later was het een Haman de Jodenhater. En straks? Straks komt die enorme Jodenhaat naar buiten. Nu al. En daarom zeg ik dat het al te ruiken valt. Je kunt het nu al oppakken. Het is er al. En het wordt alleen maar erger. En het wordt zo erg dat er geen leven over schijnt te blijven. Ik ga er even iets tussendoor vlechten. De gelovigen van vandaag zijn dan niet meer op aarde. Ach arme, zei laatst iemand. Zijn ze dan allemaal gestorven? Ja, zo kun je het zeggen. Je kunt ook het anders formuleren. Oh, gelukkig, dan zijn we allemaal bij de Heer. Het is met dit waar je naar kijkt. Hè? Als je dan denkt aan, oh, wat een zooi begrafenissen. Nou, helemaal geen begrafenissen. Waarschijnlijk een enorme verandering. Ook zo'n schakelaar die omgezet wordt. En wij die leven worden in een punt destijds veranderd. We gaan de Heer tegemoet in de lucht. De gemeente die vandaag op aarde is, de gelovigen, horen bij de Heer Jezus. En die worden weggehaald, die worden opgenomen. Die gaan de Heer Jezus tegemoet. Maar als dat gebeurt, is dat op hetzelfde moment een soort vrijbrief voor de mens der wetteloosheid. Want nu is er nog een weerhoudende factor, een weerhouder die het tegenhoudt, zodat die mens der wetteloosheid zich niet ter volle kan openbaren. Maar als die weerhoudende factor, als de weerhouder, de Heilige Geest in de gemeente weg is, nou dan zijn alle remmen ook los. Verschrikkelijke dingen gebeuren in no time, achter elkaar. Vreselijke tonelen zullen zich aandienen. De jodenhaat neemt toe. De grote verdrukking breekt aan. Die plagen die toen in Egypte waren, zullen straks komen over deze wereld. Dat zal de verdrukking zijn, de grote. En God giet zijn schalen uit. Nou, soms door aardbeving, soms door vuur, soms door sprinkhanen, soms door onreine geesten, kikvorsen. Maar ook wel omdat hij de koningen van het oosten met elkaar in conflict brengt. Het water van de Eufraat droogt op. Ze hebben nu al een conflict over het water van de Eufraat. Nu, dat versterkt zich alleen maar. Dat is aanleiding tot bonje. Nu al. Ze staan al in de startblokken om elkaar te bevechten om dat water van de Eufraat alsjeblieft te kunnen krijgen. Nou, als dat weg is, gedoe. Maar dat is ook iets van de antichrist. De bek van het beest, politiek, de mond van de valse profeet, de bek van de draak, van de duivel zelf, komen onreine geesten om de mensen te verzamelen, om de volkeren te verzamelen, tot de oorlog. Tot de oorlog tegen het lam, om ze bij elkaar te brengen. Hij laat ze legeren in Harmageddon, daar komt het woord Harmageddon, Berg Megiddo, daar zullen ze gelegerd liggen. En daar zullen ze optrekken om tegen de Heere en zijn gezalfde te strijden. Dat is de grote verdrukking. Dat is de grote druktijd. Gigantisch moeilijk. En wie heeft daar het meeste last van? Israël. Die zullen daar enorm onder lijden. Die plagen in Egypte van toen, vroeger, waar de koning van Egypte het volk wilde onderdrukken en het volk wilde ombrengen, die komen terug. Die tijd komt terug. En alle hetze en alle haat concentreert zich op Jeruzalem. Ik zeg het maar heel simpel, maar ik denk dat ik dat zo zeggen mag, want daar gaan al die volkeren naartoe om te strijden tegen. Ook Nederland doet mee. Met alle respect voor onze regering. Europa staat vooraan in de rij om alsjeblieft mee te mogen doen. Ze maken zich gereed. Ze trekken op. Ze gaan massaal naar het Midden-Oosten. En ze zullen allemaal een flinke duit in de zak doen om Israël om te brengen. De plagen over het land. Toen en straks. De tekenen voor het volk van God. Ja, maar hoe gaat het dan aflopen? Nou, dat is net als het hier in het boek Exodus afliep. God laat in zijn regie, in zijn laten samenvallen van gebeurtenissen, regie. Hij wilde gebeurtenissen rangschikken. Hij laat in zijn regie bepaalde dingen samenvallen. Op het moment dat de agressie het grootst is, en het is een soort finale ontknoping, op het moment dat alles op spanning staat, kijkt Israël naar het lam. Toen het lammetje in huis, straks zien op hem die doorstoken werd. Ineens zien ze hem. Want God zendt een geest van genade en van gebed. En God geeft een stroom van zegen op dat moment. En dan komt de Heer Jezus. En hij slaat en hij velt vonnis door het woord van zijn mond. Hij is dan die ruiter op het witte paard. Hij is het die uit de hemel komt. De koning der koningen, de Heere der heren. En al die machthebbers en al die koningen en al die belangrijke lieden, ze zullen in één keer weggevaagd zijn. Een luid gejammer in de wereld. En zegen voor het volk van God. Wat een uitkomst, wat een toekomst voor Israël. Ziet u dat dit hele stuk van het boek Exodus profetisch een inhoud heeft van je welste. Dat je alleen maar kunt zeggen, Heer Jezus, oh, zo is het dus. Heeft het te maken met het volk Israël, alleen met het volk Israël, of heeft het ook met ons te maken? Ik heb u iedere keer gezegd, ook in de vorige studies over andere profetieën, dat je altijd drie dingen in de gaten moet houden. Dat is de praktische situatie van destijds. Nou, dat is dat ze daar verdrukt werden, dat ze het daar moeilijk hadden, dat ze daar gigantisch onder druk kwamen te staan en dat de Heer daar hen geweldig uitgeleid heeft. Dat het een vergezicht is voor de toekomst, dat betekent dus dat je in de toekomst hetzelfde zult terugvinden, dus een profetische boodschap in diezelfde geschiedenis. En ten derde, een toepassing voor ons. Wat heeft dat voor mij, voor ons vandaag te betekenen? Nou, dat wil ik ook heel zwaar benoemen. Vandaag leven wij in een wereld waarin alles op scherp staat. Dat schetste ik al in relatie tot Israël. Maar dat is ook zo in algemene zin. Eigenlijk zou de gelovigen van nu, jij en ik, als we de Heer Jezus kennen als gelovigen, als heiland, en we mogen ons dus als gelovigen aandienen, we mogen elkaar ook als gelovigen aanspreken, we mogen echt weten, we zijn verlost door het geweldige werk van de Heer Jezus. Ik hoop dat iedereen dat ook heeft en dat iedereen dat ook zeker heeft voor zijn hart, voor zijn geweten, voor zijn eigen leven, kind van God zijn, schulddelging, zondevergeving. Maar gelovigen van vandaag weten dat het in de wereld helemaal niet pluis is. In de wereld heb jij verdrukking. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wordt de wereld niet gelijkvormig? Ga nu niet mee met het soort denken van deze wereld, want dat is echt foute boel. Dat zit er niet in een paar kledingstukken of in een paar stukjes huisraad. Ik hoop niet dat ik het te cru zeg, te bout zeg, maar ik wil zo graag helder hebben dat het veel verder gaat dan een paar uiterlijke dingen. Het heeft te maken met een soort denken. En dat is veel gevaarlijker, geniepiger dan een aantal items. Het denken van deze wereld. Het is bar en boos vandaag de dag. Dat weet u, ja, dat zegt u ineens als het hondje van de buren ineens doodgebeten is door een rottweiler. Ja, oh, wat is die wereld zo corrupt. Ja, nou ja, oké. Okay. Ik snap het wel, iedereen die, ja, ik las het vanmorgen in de krant toevallig, dit stukje. Is dan eventjes ontdaan, omdat het jongetje zo verdrietig is, want hij is zijn hondje kwijt. Maar dat is het niet, hè. Die vreselijke dingen die er vandaag gebeuren. Die bussen met bommen, die vrachtwagens met bommen, die gewoon tegen een gebouw aan worden geparkeerd. En ja, die man springt er misschien zelf uit, of waarschijnlijk komt hij om en denkt hij, dan zit ik gelijk in het paradijs. Heb ik het gelijk gemaakt? 80 doden, 100 doden, 36 doden, elke dag raak. Overal. Ja, maar niet zo in Nederland. Nee, het is in Nederland iets anders. Bij 80 moet je dan aan 8 denken en bij 36 moet je dan aan 3,6 denken. Maar het gebeurt wel. Ook hier. Het is vreselijk wat er gebeurt. Wij leven in deze vreselijke wereld dat de haat om ons heen voelbaar is. En waar het volk van God niet geduld wordt. Ik ben aan de ene kant blij dat er door de verschuivingen in de politiek ineens over allerlei onderwerpen gepraat wordt. Over euthanasie en over abortus en over normen en waarden. Dat is best interessant en heel mooi om te volgen. Maar misschien is het je ook opgevallen dat de felheid ook toegenomen is. Want de manier waarop het nu gezegd wordt, is heel scherp. En als in het regeerakkoord al een half woord staat dat een ambtenaar van de burgerstand een homohuwelijk mag weigeren, dan gaat de COC gaan nu zeggen, en wij gaan in die gemeentes even precies uitvogelen wie daar tegen is. En dat zullen we eens even publiek maken. Zie de felheid. Dus we zijn natuurlijk blij dat die ruimte voor de ambtenaar gevonden wordt. Maar je schrik je lam als je denkt aan de gevolgen die daardoor op gang komen. Dat is onze tijd. Die plagen zullen de wereld treffen. Ik heb het ook willen uitleggen. Ik ga niet zeggen dat het nu oorlog is omdat het water van de IJssel zou zijn opgedroogd of zo. Daar zitten we nog niet mee. Misschien is er wel te veel water de komende maanden. Dat zou best kunnen. Maar waar het me om gaat is, in de wereld waarin we nu zijn, is deze spanning te voelen. En wordt dat volk van God niet geduld? Ja, gedoogd nog wel. Totdat. En als ik de signalen oppak die van allerlei kanten naar ons toe komen, dan worden we belaagd. Niet alleen door islamachtige signalen, want die kunnen ook niet uitstaan dat er christenen zijn, maar ook anderen. Zoals vroeger het volk van God als een soort belastende factor werd gezien in Egypte, en in de toekomst alle agressie zich gaat richten op het volk van God in die tijd, het volk der Joden, zo is het ook vandaag. Ja, we hebben het inderdaad iets verzacht. Maar in Soedan is dat niet zo. En in Korea, in Noord-Korea is dat ook niet zo. En in China is dat ook niet zo. En er zijn Indonesië en andere plaatsen waar het ook niet zo is. En waagt u het niet alsjeblieft om in een bepaald land in het Midden-Oosten om dat te vertellen van de Heer Jezus. Want ik denk dat u dan beter weg kunt rennen. Maar u komt in de gevangenis terecht. Ze hebben mij gehaat in deze wereld, zegt de Heer Jezus, Johannes 15. Ze zullen u ook haten. Wat ze aan mij gedaan hebben, zullen ze u doen. Ze hebben het groene hout zo behandeld. Het dorre hout gaan ze ook zo behandelen. U kent die taal. Maar ja, daar zijn we een beetje aan ontstegen. Want we zeggen, ja, dat was Luther toen, een paar jaar later. Moeilijk hoor, ja, brandstapels. Ja, hugenoten, dat was ook een naar probleem daar in Frankrijk. We hebben andere voorbeelden. En we schuiven dit zo makkelijker. Ja, Oost-Europa is toch ook wel knap spannend geweest. Ja, goed, die muur is nu omver. Dus we hebben dat niet meer. En we zijn het al kwijt. Allemaal lief en aardig voor elkaar geworden. Is de wereld verbeterd? Is het echt beter geworden? Antwoord nee. Wij leven in deze wereld. En de spanning richt zich op het volk van God. En het antwoord voor het volk van God is, het lam in huis nemen. En ik vraag me af of het te simpel wordt als ik dit zo zeg. Want dan zeg je, dat weet ik al lang. Maar weer dat lam. Er is geen andere mogelijkheid. En zoals ze toen naar het lam hebben gekeken, zo moeten wij nu vandaag kijken naar de Heer Jezus. En we moeten belijden, Hij is het Lam van God. En we moeten aan de huizen waarin wij zijn, waarin we leven, waarin we deze dingen ook beleven, het bloed aan de beide deurposten en aan de bovenkant. Ja, ik weet het wel, dat is altijd uitgelegd van, ja, als je het bloed aan de deurpost hebt, dan ben je veilig, dan gaat de verderfengel je voorbij. Ik weet het wel, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. En zo gaat een evangelist het altijd uitleggen. En de een die gaat zeggen, bij de ene familie is het feest geweest de hele nacht. Wij schuilen achter het bloed, wij schuilen achter het bloed, wij komen niet om. En de andere familie zegt, ja, zou het wel genoeg bloed zijn geweest? Zou de Heere God zich niet vergissen? Zou die, stel je voor dat het in het hout trekt, het bloed, weet je wel, als verf. De hele nacht in spanning. Nou, het ene gezin vreugde, blijdschap, het andere gezin complete spanning. De hele nacht door. Dat verschil is er. Nog steeds. Ik woon nu in Rijssen. Ik zeg nu verder niks meer. Ik zit er nog steeds in spanning. Komen we er nog niet uit. De volgende morgen. Ja, de echte nieuwe morgen. Ja, dan is de verderving al voorbij gegaan, omdat ze toch geloofden in de Heer Jezus. Velen doen dat, hebben oprecht hun zonden beleden, hebben oprecht beleden dat hun schuld voor God groot is. En dat ze alleen maar door het geloof in de Heer Jezus behouden kunnen. Dat is een belijdenis. Ze hebben dat nooit voor zichzelf aanvaard en daar nooit voor gedankt. En ze hebben de vreugde en de vrede daarvan niet gekend. Maar ze hebben dit als een... En als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om die zonden ook te vergeven. Met andere woorden, ze hebben wel vergeving, maar ze weten het nog niet. De volgende morgen. Oh, gelukkig. Verschil in beleving. Nou, iedere evangelist zal dit verhaal zo misschien uitleggen. En zal vertellen, kijk maar, hier heb je twee gezinnen. Naast elkaar, wonen naast elkaar. De een is blij en de andere heeft nog zorg. De hele nacht door. Maar de bedoeling is dat gelovigen die tot het volk van God behoren, aan de buitenkant van hun gebouw zeggen, het is het bloed van de Heer Jezus. Ja, dat is een beetje ouderwets, hè? Vroeger spraken we nog over het bloed van de Heer Jezus. Maar nu niet meer. Nee, God is liefde. We moeten in dialoog gaan met... Nou, daar gaat hij. En het bloed van de Heer Jezus is eruit. Het is echt zo. Let maar op. Wanneer heb u voor het laatst een preek gehoord over het bloed van de Heer Jezus? Wees maar eerlijk. U hoeft het mij niet te vertellen, want ik ga die boekhouding toch niet nagaan. Dat kan ik niet. Maar wanneer is dan die preek over het bloed van de Heer Jezus? Dat bloed alleen maar reinigen kan. Is geen andere oplossing. Dat is een beetje fel van mij. Dat is de buitenkant. Ons samen zijn, hoe ook groot, één gezinnetje, twee gezinnetjes, een hele cluster van gezinnen. Ons samen zijn moet daardoor gekenmerkt worden dat het bloed ons echt, dat het bloed aan de buitenkant duidt waar we zijn. En houdt u zich bezig met? Is het zo dat u zich voedt met de Heer Jezus? Is het zo dat u zegt, hier in deze wereld, ja, we staan op het punt om weg te trekken. We hebben onze schoenen aan de voeten, we hebben onze lenderen om God. Er was vroeger een beeld van, op het punt staan om te vertrekken. Staf in de hand, we gaan. Ja, je neemt staf in de hand, dan moet je nog eten van dat lam. Een beetje moeilijk misschien, zonder twee, met één hand. Doen we het? Ik heb in ons huis een mooie schoolplaat ooit gekregen van een schoolconciërge in Kampen. Van dit. Het eten van het paascha en het bloed aan de deurpost. Ik heb het in twee stukjes laten knippen. En er zijn twee mooie platen van gemaakt, ingelijst. Het is een schitterend plaatje. Vroeger hadden we geen beamer en geen PowerPoint presentatie. Toen moest de onderwijzer van school, als hij eraan toe was, aan Exodus, dan moest hij van de gang zo'n mooie schoolplaat plukken. En die zette hij dan op het bord en daar moest je dan naar kijken en dan ging hij aan de hand van die dingen. Nou ja, later werd dat een flanelbord of zo, een flannelbord, ik weet niet hoe je dat precies zeggen moet. U kent het? Hoe vertelt u het? Hoe vertellen wij het? En wat vertellen we dan? En als we dan ons voeden met, zeggen we dan, Heer Jezus, we gaan hier vandaan. Die hele wereld die is corrupt, die hele wereld is verrot. Die hele wereld die staat op instorten. De haat en de liefdeloosheid, ze slaan toe op een gigantische manier. En wij hebben onze schoenen aan de voeten. Kom Heer Jezus, kom spoedig. Als ik het zo zeg, klinkt het heel anders. Maar dat is het wel. Waarom zitten we dan zo vast? Waar hebben we het over? Waar praten we over? Hebben we het nog over, Heer Jezus? We gaan hier vandaan. We gaan op stap. We gaan naar u. Want hier is het niet. Niet wereldgelijkvormig worden. Dat hebben we ook teruggebracht tot een aantal dingen. 4, 5 dingen of zo. Daar moet je je dan aan houden. Als je daar aan houdt, dan zit je goed. Dat is ook jammer. Maar dat is het niet. Ja, die dingen kunnen er ook bij horen. Maar het is veel meer je hele verbondenheid met de wereld en met die hele zaak hier om ons heen. Dat is het probleem. Los zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Colossense 3. Ziet u het gebeuren? Hebben u jezelf ooit gezien bij het lammetje? Ik ga nog wat verder. Als ik met mijn gezin een feestje heb, Waarover hebben we het dan? Stel dat ik met de buren een feestje heb samen met hen, omdat mijn gezinnetje ook maar klein is. En de buren zitten maar alleen en wij zitten maar alleen. Ik noem maar even wat. Hè. Waar gaat het dan over? Samen eten van het lam. Ons paaslam Christus is geslacht. Zullen we? Toen. Straks. En nu. Vandaag. Ik hoop dat je die lijnen pakt. Dat je het oppakt. Vervolgens. Aan dat feest van de paasscha zat het feest van ongezuurde broden gekoppeld. 7 dagen lang hebben zij van het ongezuurde brood moeten eten. Dat is nu nog zo. In Israël, als je er ooit geweest bent, dan weet u, in de Pesachtijden wordt het huis met bezemen gekeerd. De keukens worden omgekeerd, zou ik willen zeggen, maar dat kan natuurlijk niet. Maar helemaal schoongemaakt. Nou, dat deed mij, toen ik dat eerste keer zag, daar herinneren aan de schoonmaak bij ons thuis vroeger. Nou, ik vond het een vreselijke tijd. Alles eruit, alle bedden, buten en weet ik veel toestanden. Alle tanten, mijn moeder liep slecht. Dus de hele familie Schade die kwam en, nou ja, bergen je maar. Nou, dat was een soort negatief verhaal over de schoonmaak, weet je wel. Nou, dat is dan afgeschaft, dat hoeft dan niet meer, dat gaat allemaal geleidelijk, elke week een beetje. In Israël gingen ze de huizen door, de keukens door, de baktroggen werden helemaal gereinigd. Alle spoortjes van zuurdeeg gingen weg. Ze gingen 7 dagen lang van ongezuurde broden eten. En nu zeg ik iets wat ik vaker gezegd heb, maar ik wil het nu echt nog een keer zeggen. Omdat dat een verwrongen denken bij mij heeft opgeleverd vroeger. Ik snapte een groot aantal dingen. Ook ons paascha, Christus is geslacht, feest van ongezuurde broden. En ik kreeg de indruk, dat zal wel mijn indruk zijn geweest, dat we 7 dagen bezig moesten zijn met het wegdoen van zuurdeeg. En elke dag opnieuw het huisje weer door. Helemaal kijken, is er nog wat? Keukenlaadje overgeslagen. Het kastje, heb ik dat kastje wel gehad? Iedere hoekje, elk facetje. Overal moest het zuurdeeg uit verwijderd worden. En er waren broeders, die waren zo machtig in het woord. En die konden elke zondag wel weer iets van zuurdeeg schetsen. Nou, het moest ook weg. Iedere keer wegdoen van 7 dagen feest. Dat is je hele leven. Hele leven. Je moet je hele leven bezig zijn met het wegdoen van. Dat staat niet in de Bijbel hoor. Dat is mijn opvatting geweest. Dan kun je zeggen dat is krom. Nou, het zal wel. Grunnig als ik ben wat krom. Dus dat klopt wel ongeveer. Dat laat ik ook zo. Maar het gaat me erom dat er 7 dagen feest gevierd werd met ongezuurde broden. Niet met het wegdoen van, maar met het eten van. En jullie zijn al ongezuurd. Hoor je Paulus roepen in 1 Korintiërs hoofdstuk 5? Jullie zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Jullie zijn ongezuurd. Die hele gezondige natuur van mij is weg. Doe ik dan geen verkeerde dingen meer? Ja. Moet ik dat belijden? Ook nog. En mijn herstel is soms feest. Als ik opnieuw met mijn verkeerde dingen bij de vader kom. Dat had ik niet moeten doen. Had ik niet moeten zeggen. Ik ga dus niet zeggen dat gelovigen niet meer zondigen. Maar ik ga wel zeggen dat gelovigen. Als ze wederom geboren zijn. Als ze nog een keer. Nee. Op een nieuwe wijze geboren zijn. Van God uit geboren zijn. Niet meer kunnen zondigen. Wat uit God geboren is. Kan niet zondigen. Nou, dat is een hele mond vol. Je kunt niet eens zondigen. Dat nieuwe. Jouw prut wel. Maar dat nieuwe leven in mij, dat zondigt niet. Jullie zijn ongezuurd. Zou je durven zeggen? Ik ben ongezuurd. Ik zeg het een beetje nadrukkelijk, omdat we vandaag een soort ja, hoe moet ik het zeggen, bijna een trend ontdekken van wij moeten weer de Joodse feesten houden. We moeten meer de Shabbat gaan vieren. En we moeten het Pesachfeest gaan houden. En ook de andere feesten. En we moeten ook zo 7 dagen ongezuurde broden eten. Nou, ik heb er geen moeite mee. Begrijp me goed. Maar dit gaat veel verder dan een aantal Joodse gewoontes, vormen, tradities, voorschriften overnemen. Want jij bent ongezuurd. Gijlieden zijt ongezuurd. Nou, omdat je ongezuurd bent, kan er geen zuurdeesem komen. En wat is dan zuurdeesem? In de Bijbel. Nou, huichelarij, eigenwijzigheid van de fariseeën en schriftgeleerden, Lucas 22. Verkeerde praktijken, 1 Korintiërs hoofdstuk 5. Verkeerde leer, de brief van de Galatiërs. Alsjeblieft. Je ziet het toch? Een heel klein beetje zuurdeeg gaat het hele deeg aanvreten. Maar je bent ongezuurd. Dit mag er niet zijn. Wat 7 dagen duurt, is ons hele leven. Dat betekent dat ons hele leven, nadat we gegeten hebben van het lam, nadat we het bloed gestreken hebben aan de beide deurposten en aan de bovendorpen, dat ons hele leven compleet, continu gericht is op de Heer Jezus. We willen u leven. We willen feest vieren voor u. En we willen ons voeden met het ongezuurde. Nou, ik heb alles op een rij gezet, maar ik kan maar 1 ongezuurde vinden. 1 waar geen huichelarij in te vinden is. 1 waarin geen verkeerd gedrag in te vinden was. En 1 waarin geen verkeerde leer te vinden was. Dat is de Heer Jezus. Je moet je met hem voeden. Dat is ongezuurde broden eten. 7 dagen lang. Je leven lang. Je voeden met hem. Het geslachte lam. En zijn leven. Nou, dat betekent concreet dat wij gelovigen vandaag moeten zeggen, Heer Jezus, zo willen we in deze wereld leven. Met het oog op ons vertrek. Met de bedoeling om van hier te weg te gaan, om naar u te gaan, om naar de hemel te gaan, om daar te zijn waar u zelf bent, schoenen aan de voeten, letteren op God, staf in de hand, overhaast. Ja, we gaan ervoor. We komen eraan, Heer Jezus. We staan in de startblokken. Dat is de taal. Daar kun je niet omheen. Die taal mag onze taal worden. En ik hoop ook van harte dat zo wordt vanavond. Israël heeft destijds zo de Heere een feest mogen houden. Dat waren gezette hoogtijden voor de Heere. Het waren niet de feesten voor de Israëlieten. Dat waren de feesttijden voor de Heere. Hij wilde er zo van genieten. En dat is toen gebeurd. En in de toekomst, nou, let maar eens op wat er gaat gebeuren. Als de Heer Jezus daar komt, als die bevrijding er is, als ze zien op hem die doorstoken wordt, werd. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonderen in uw handen? En hij zal zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. En allemaal teksten uit Zacharia 12. Als dat gebeurt, dan zeggen ze, Heer Jezus, u bent het. U bent alles. U bent meer dan Salomo. U bent het. En toen u hier op aarde was, toen gaf u uw leven. Mijn bloed is ware drank en mijn lichaam, mijn vlees is ware spijs. We willen ons met u voeden, Heer Jezus. Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. Het absoluut ongezuurde. Dat is wat er straks gaat gebeuren voor Israël. En wij zitten daartussenin. We nemen de toepassing over. En we vragen ons echt af in hoeverre wij dit hier uit Exodus 11 en 12 en 13 gewoon waarmaken. Gemeente zijn. Wat zou dat dan moeten zijn? Nou, in ieder geval bloed aan de beide deurposten. Nou, ik ga natuurlijk geen kleurvoorschrift uitvaardigen en zeggen, nou, alle kozijnen moeten een beetje roodachtig, dat past daar wat beter. Maar je snapt het best. Begin nu eens voor jezelf. Misschien vanavond nog, of vannacht, of morgen, en dank de Heer Jezus voor dat kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dank hem voor dat onberispelijke lam. Dank hem voor zijn bloed. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dank hem, prijs hem voor het bloed. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Dank voor het bloed van de Heer Jezus. Maar eet ons paaslam Christus. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Besef dat we op vertrekken staan. Dat het bijna zover is. Dat het zover gekomen is dat we onze schoenen aan hebben, de staf in de hand hebben, lenderen om God hebben. Overhaast. En vervolgens willen we voor u leven, Heer Jezus. Wat gaat er in de hemel gebeuren? Nou, ik weet niet hoe we daar de maaltijden opgediend krijgen. Lucas 12 zegt dat we daar wel aan zullen zitten. Dus Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het precies is wat ik u vanavond geschetst heb. Ongezuurde broden. Hij is dat ongezuurde. Het compleet ongezuurde. Past helemaal bij onze nieuwe natuur. Jullie zijn al ongezuurd. Nou, wat je dan krijgt past precies bij je natuur. We hebben een vriend en broeder in onze gemeente die, als er gebak is, dan denkt hij, ja, dat past precies in mijn dieet. En als er haakballen zijn, dan past dat ook precies in zijn dieet. Altijd, als het lekker is, het. Maar ik vind, dus je kunt de klok erop bij zetten, hij zegt altijd, het past precies in mijn dieet. Zijn we straks in de hemel, zitten we daar aan, ongezuurd, en dan komt de Heer Jezus met ongezuurde broden. Ik bedoel het niet dragen. Ik zeg, Heer Jezus, het past precies in mijn dieet. Dat is precies wat ik nodig heb. Dat is het. Dank u wel, Heer Jezus. Dat is het. Israël toen, Israël straks en wij vandaag. Wat een geweldige verlossing. Wat een gigantische bevrijding. Wat een heiland. Wat een lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat iemand die zo zijn eigen leven heeft gegeven. Hij is losprijs. Hij heeft vrijgekocht. Hij is het bloed. Hij is, met zijn bloed heeft hij vrijgekocht. Eens en voor altijd. Ik wil de Heere daar graag voor danken. Onze God, onze Vader, we danken u voor Exodus 11 en 12 en 13. En we hebben gekeken naar die oude geschiedenissen die we misschien allemaal kennen. Uit onze hoofden kennen en precies weten hoe het afliep. We hebben geprobeerd te kijken naar de toekomst waarin dezelfde dingen terug te vinden zijn. Maar we hebben ook gekeken naar onszelf. We leven nu in deze wereld. En soms lijkt het ons allemaal wat mee te vallen. Daarom willen we bidden of we helder zicht zullen krijgen op hoe u het bedoelt. Ons leven voor u. En we willen ook zo leven dat onze kinderen ons vragen, wat betekent u deze dienst? En we willen zo leven dat het ons een voorhoofdsband tussen onze ogen is, dat we eigenlijk met die bril op alles bekijken. En een teken op onze handen, dat we onze handelingen in overeenstemming brengen met dit model, met deze dingen. En dat ook onze kinderen zullen vragen, waarom doe je dit? Wat zegt dit je? Dat we dan antwoorden, omdat het om de Heer Jezus gaat. Vader, wilt u zo uw woord heiligen en zegenen aan mijn hart en aan ieders hart. Amen.